Vanuit de Bali in Amsterdam wens ik u als kijker en luisteraar van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Floris van den Berg en ik spraken eerder over de vraag wat is filosofie? En aangezien Floris op zijn praatstoel zat, dachten we laten we er een deel 2 van gaan maken. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en klik alsjeblieft op like en abonneer. Floris, welkom back.
Dankjewel.
We hebben het gehad over de vraag, wat is filosofie? Wat is de essentie van filosoferen? Wat is het nut ervan? Hoe word je een filosoof? Kennelijk hoef je niet filosofie te studeren. We hebben het gehad over hedendaagse scholen, over hoe je filosofie kunt bestuderen. Over jouw favoriete filosofen internationaal en in het Nederlandstalige gebied. We zijn geëindigd met de vraag over filosofische kanon en in hoeverre dat westers is of niet van oorsprong. Ik wil eigenlijk doorstappen naar de vraag, in hoeverre heeft filosoferen consequenties?
Ja, dat ligt er natuurlijk aan wat je onder filosoferen verstaat. Maar Ik zou zeggen dat als je filosofie streeft naar het vermijden van inconsistenties en het zoeken naar waarheid en het zoeken naar het goede, heeft het enorme consequenties. Ik zou de eerste consequentie is atheïst logisch, rationeel nadenken heeft als noodzakelijke conclusie, niet zo van nou toevallige conclusie, atheïst. Maar daarom zeg ik wel altijd van ik ben filosoof, dus atheïst. Ik denk niet dat je jezelf serieus filosoof kan noemen en dat je gelovig bent. Dat is een contradictio in terminis.
Waarom?
Omdat als je gelooft, in een of andere religie dan ook, dat er ergens een ergens iets zit wat niet goed, wat niet klopt. Dat iemand kan zeggen, ja, maar dat klopt niet. En of je hebt je huiswerk niet goed gedaan en je bent er niet van op de hoogte wat dat is. Of je weet het wel en je trekt je er niks van aan. En dat is natuurlijk een houding dat je zegt van nou, die inconsistentie doet me niks. Maar filosofen proberen juist die inconsistentie eruit te halen. En daarom zeg ik dat als je dus een waarlijk filosoof bent, dat je dus noodzakelijk atheïst bent.
Maar wacht even, Van den Berg.
Oh.
Ik bedoel, hoe kun jij nou weten dat er niet ergens een god is?
Ja, dat is grappig dat je het zegt. Dat kan een atheïst ook niet beweren. Een atheïst beweert alleen maar dat welk argument je ook aandraagt voor het bestaan van welke bovennatuurlijke entiteit dan ook, dat die argumenten weerlegd zijn. En dat je dus de rationele optie is om dan te zeggen, nou, ik ga ervan uit dat het niet zo is. Dus totdat het tegendeel bewezen is.
Ja.
Maar dan nogmaals, als God als er dus rationeel bewijs komt voor een God, dan geloof je dus niet in God.
Want dan weet je.
Dan weet je. Dat is net te zeggen, als ze zeggen, ja, er is een nieuw sterrenstelsel ontdekt. Zeg je, oké, dank je. Nou, dan voegen we dat in onze bestaande kennis. En als er goed bewijs is voor God, dan voegen we God toe aan onze bestaande kennis.
En dan nog steeds kun je de vraag stellen, dat is misschien weer de normatieve kant, moet ik voor die man op mijn knieën? Of vrouw, of het?
Ja, dat lijkt überhaupt, hè, wat mensen zeggen dat ze bidden of aanbidden.
Mm-hmm.
Dat is op zich een religieus concept dat je überhaupt kan stellen. Is het überhaupt goed om iemand of iets te aanbidden? En ik zou zeggen dat überhaupt, dat kan je ook zeggen, dat rationeel is het niet, lijkt me niet te rechtvaardigen dat je iets kan aanbidden, behalve je popidool misschien, maar die moet je dan ook niet echt aanbidden.
Jij mag mij wel aanbidden hoor. Levert hem ook nog donaties op misschien, wie weet. Maar je zegt, oké, atheïsme, die noem je als eerste, hè? Dus ik snap hem. Dus als ik het even nog mag platstellen, je zegt die combi tussen filosofie en atheïsme, die gaat niet samen, omdat de argumenten...
Nee, filosofie en atheïsme gaan noodzakelijk samen.
Ja, exact, sorry. Dank voor de correctie. Filosofie en atheïsme gaan noodzakelijk samen, dankjewel. Omdat de argumenten die mensen voor God benoemen, de redenen waarom er een God zou zijn in de ogen van gelovigen, die zijn allemaal al weerlegd.
Ja.
Dus,
of irrationeel, ja.
Dus op het moment dat jij toch het idee van het bestaan van God blijft volgen, dan zit daar gewoon direct een inconsistentie of een irrationele.
Dan ben je misschien wel een filosofoloog, dat je heel veel van andere filosofen weet. Ja. Maar dan zou ik zeggen, dan moet je de term filosoof daar niet voor gebruiken. Want dan je bent geen filosoof en je hebt laten zien dat je niet kunt nadenken.
Ja, oké. Okay. Dus en want je begon je betoog dus met oké, atheïsme, dat is één van die dingen, ja. Maar er zijn er meer.
Ja, dus dit is een epistemologische consequentie. Dus wat is er? Dus wat is over kennis?
Ja.
Maar dan gaan ook normatieve consequenties. Kijk, ik zeg al, ik ben filosoof dus ook feminist. En een feminist is iemand die zegt, ja, mannen en vrouwen zijn moreel gelijkwaardig. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen, maar die hebben geen morele consequenties. Dus, dus die zijn moreel gelijkwaardig. Dat vind ik, dat, daar kan je ook rationele redenen voor geven. Dus er zit ook een noodzakelijke consequentie. Dat vinden mensen ook raar. De mensen zeggen, ja, filosofie is toch open? Ja, nee, maar als je filosofie als rationeel nadenken, levert ook conclusies op. Daar zat ik enorm mee in de klinks met mijn filosofiedocenten vroeger. Van nee, filosofie is altijd alleen maar vragen. Zeg ik, nee, filosofie is beginnen met vragen. En soms kom je op een antwoord. Mm-hmm. En soms misschien ook niet, maar dan moet je dat openlaten. Maar er zijn antwoorden. Met religie is er een antwoord, atheïsme. Over man-vrouw verhouding is een antwoord, feminisme. Mm-hmm. Maar ook over onze verhouding met de niet-menselijke dieren. Ik heb Peter Singer de vorige keer geïntroduceerd. Peter Singer zegt, ja, dat hoe wij omgaan met niet-menselijke dieren is een vorm van discriminatie. Omdat dieren net zo als mensen kunnen voelen. En we nemen hun lijden niet in consideratie en daarmee discrimineren wij hun. En net als je discrimineert op basis van ras, noemen we dat racisme. Mm-hmm. Als je discrimineert op basis van gender, noemen we dat seksisme. En als je discrimineert op basis van soort, dus soort mens, soort koe. Mens mag je niet doden, koe mag je bij de miljoenen doden. Dan ben je een soortist. Of het
speciesist.
Nederlands is soortist, maar meestal wordt het speciesist genoemd. En als je dat dus niet wil zijn, je wilt niet discrimineren, dus ook niet tegen niet-menselijke dieren, dan ben je dus ook, dan leidt dat dus ook toe dat je niet dieren kunt eten en dan ben je dus veganist. Dus ik zeg altijd, ik ben filosoof, dus veganist. Maar consequentie daarvan is dat er dus het aantal filosofen in Nederland hiermee gedecimeerd is, als je dat stelt. En dat wil ik best stellen.
Fijn. Want dat is goed, want dat maakt mensen weer scherp. En ik dacht, waarschijnlijk geldt hetzelfde voor seksuele geaardheid en nog een heleboel andere punten, toch?
Ja, dat is eigenlijk voor discriminatie. Zeg maar. Dus, want discriminatie betekent dat je discrimineert op basis van irrationele gronden. Dat je maakt onderscheid wat niet moreel te rechtvaardig is met rationele redenen. Ja. Dus dat kan niet als je filosoof. Want filosofie is allergisch voor inconsistentie en irrationaliteit.
Ja, we gaan nog een podcast opnemen. Dat gaan we later nog doen over ethiek. En dat raakt dit. Want dat is, ik denk dat we ons hier een beetje op het raakvlak met de ethiek beginnen te begeven.
Ja, misschien is dat handig om uit te leggen dat filosofie bestaat uit een flink aantal vakgebieden. Mm-hmm. De metafysica, die gaat over wat is nou de ultieme aard van de werkelijkheid. Over ethiek, wat is goed? Hè, daar gaan we het over hebben. Over esthetiek, wat is eigenlijk mooi? Epistemologie, hoe kom ik tot ware kennis? Wijsgerige antropologie, wat betekent om mens te zijn? Logica, hoe moet ik logisch redeneren? En nog een aantal meer.
Dankjewel. Jij betoogt dat filosoferen ook gevaarlijk kan zijn. Ja. Kun je uitleggen waarom je dat vindt of denkt?
Nou, er zijn nogal wat filosofen die enorm gevaarlijk zijn. Mm-hmm. Ze kunnen je tot waanideeën leiden of wegleiden van dingen die goed zijn, zou ik zeggen. Ze zijn een soort rattenvangers. Mm-hmm. Zoals Plato, de filosoof Plato, die iedereen op het schild gehezen is, die als een held gezien wordt. Mm-hmm. Plato is een levensgevaarlijke denker die eigenlijk staat voor een totalitaire samenleving. Als je Plato's staat leest, dat is de utopie van Plato, dat is een totalitaire samenleving.
Leg uit waarom.
Waarin de filosoofkoning het voor het zeggen heeft. En waar iedereen, waar er een blauwdruk is, waarin de filosoof besloten heeft voor iedereen wat wel en niet kan. Waar mensen niet mogen bepalen met wie ze trouwen. Alles ligt vast. Ja. Er is voor het individu en voor de vrijheid van het individu geen enkele ruimte. Dat is hel.
Het gaat nog verder, want hij zegt volgens mij dat democratie voor een tijdje best leuk kan zijn. Maar ja, dat werkt allemaal niet en dat moeten we allemaal niet willen.
Ja.
Want de stem van het volk, nou, daar moet je absoluut niet voor willen gaan. En corrigeer me als ik het fout heb, want jij weet het waarschijnlijk nog beter dan ik. Maar hij pleit er volgens mij ook voor dat de slimste, de sterkste mensen, mannen en vrouwen, die moeten seksuele gemeenschap met elkaar hebben, die moeten seks hebben. Om een soort van baby's te fokken, hè, de ultieme.
Eugenetica.
Ja, precies. En die mensen worden dan uiteindelijk, hij wil ook dat die baby's worden weggehaald bij de ouders. En die moeten uiteindelijk de wachters van de staat worden of de leiders van de staat.
En dat dus ook. En dan daarnaast was hij tegen elke vorm van kunst. Want kunst was dan weer een afspiegeling, was nep. Ja, het is echt een verschrikkelijke staat.
Slavernij.
Slavernij was natuurlijk voor.
Ja.
En toch is het een beroemde filosoof. En ik vind ook wel belangrijk dat je het moet leren. Maar het is dus een foute filosoof. Ja. Karl Popper heeft daar in 1945 een beroemd boek over geschreven. The Open Society and Its Enemies. Waarin hij dat laat zien. En tot dan toe was Plato werd gezien als een held. Door iedereen. En
maar nog steeds, toch?
Nou ja, hij heeft natuurlijk belangrijke dingen. Omdat hij Socrates heeft geïntroduceerd. En dat is belangrijk. Maar zijn eigen filosofie is een totalitaire denker.
Mm-hmm.
En er zijn meer totalitaire denkers geweest. Karl Marx is een totalitaire denker. Mm-hmm. Hegel is een totalitaire denker. Mm-hmm. Maar heden ten dagen is er een Russische filosoof die ook in het Westen heel populair is. Die bekend is, Alexander Dugin. Dat is een filosoof die pleit voor de uitbreiding van het Russische Rijk. Die zeg maar de huisfilosoof van Poetin is, als het Poetin uitkomt. Maar die echt al jaren geleden voor de invasie van Oekraïne was. Die voor wie individueel leed totaal niet telt, die het Westen en de liberale democratie als totale vijand vindt.
Mm-hmm.
En hij is, ik zou zeggen geen filosoof, maar bedoel, hij is natuurlijk, hij denkt na over deze dingen, hij onderbouwt het, ik ben het er totaal niet mee eens. Maar hij is een ontzettend gevaarlijke denker. Dus daarom moet je ook, filosofie kan je dus ook op tot kwalijke uitkomsten leiden. Dus filosofie is niet in zichzelf goed.
Mm-hmm.
Je hebt ook de denkers die van het fascisme, heb je ook allerlei denkers mm-hmm. van filosoof.
Ja.
En dat is gevaarlijk.
Ja, dus het heeft ook een hele negatieve component. Ik wil alleen nog even ingaan op Karl Marx, want die noem je net als totalitaire denker. Mm-hmm. Omdat Marx in 2023 nog steeds best veel volgelingen heeft, al dan niet neo-Marxisten, ze zichzelf noemen.
Ja.
Wat is het probleem met Marx?
Nou, Marx ook het probleem. Marx is ook een van de filosofen die door Popper behandeld wordt in die Open Society and Its Enemies. Dat die is voor een revolutie, voor een en daarna ook weer voor een communistisch paradijs, waarin eigendom is afgeschaft, waarin er geen ruimte is voor de vrijheid van het individu.
Ja.
Waar we überhaupt gewelddadig naartoe moeten komen. Dus kijk, je kan. Ik vind het wel belangrijk dus om je moet. Ik zou zeggen dat Marx in het kanon hoort, net als Plato. Dus dat je daarover moet weten. En dat kijk, ik kan ook wel iets goed zeggen over Plato. Dat je denkt, over Marx, dat hij oog had voor de werkende klasse en hun beroerde toestand.
Mm-hmm.
Dat is het positieve. Maar als je Marx verder leest. Dus ik vraag me af ook wel eens die mensen die tegenwoordig dwepen met Marx, of die dan ook tegen de liberale democratie zijn. Of die wel weten, dat vraag ik me serieus af. En, mm-hmm. en ik word daar heel zenuwachtig van als ze te veel flirten met links. En dat waren überhaupt linkse partijen ook altijd van, wat vinden ze nou eigenlijk van Marx en Lenin? Mm-hmm. Trotsky, ik weet niet, dat is natuurlijk een volgeling van Marx en Lenin. Ik weet niet, ik zou hem geen filosoof noemen, maar Trotsky heeft toch een soort communistische filosofie geuit. En die zei van, hedendaagse generaties, dat is mest op de velden van de toekomst. Dus dat je gewoon als individu niet telt. Het gaat om een ideaal. En daar kunnen best wel een paar miljoen mensen voor opgeofferd worden voor een mooi ideaal in de toekomst. En dat is afschuwelijk. Dus Plato of Popper heeft altijd gezegd van je moet zorgen dat je, als je naar een betere wereld wilt, dan kan je niet zeggen van we gaan eerst een paar miljoen mensen vermoorden en dan komt het goed.
Mm-hmm.
Je moet altijd stap voor stap doen. En die stappen zelf moeten moreel te rechtvaardigen zijn.
Ja. Oké, dankjewel. Dan wil ik een stap maken naar Beter Weten, Filosofie van het Eco-humanisme, door Paul Cliteur de Dikke van den Berg genoemd.
Ja.
Want dat ziet de kijker, de luisteraar ziet het niet, maar de kijker kan het van opzij nu wel zien, eerst niet. In dit boek leg jij een hele filosofie uit. Je hebt de hoofdstuk over eco-humanisme, over atheïsme, over secularisme, over humanisme, scepticisme, over liberalisme, veganisme, duurzaamheid, over vrijdenken, over verlichtingsfundamentalisme. En het eindigt nog met een aantal mooie brieven. Prachtig boek. Vertelt heel veel over jouw denkwijze. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, koop het en lees het. U kunt het ook kopen als u een vervelend kind heeft dat de hele tijd de woonkamer uitrent. Als u drie van die boeken op elkaar stapelt, kan de klink niet meer naar beneden. Zitten we ongeveer op een meter hoogte. Maar in dit boek schrijf je, Floris, En dan ga ik even citeren. De filosofische traditie staat bol van onzinnige, ondoorgrondelijke, waanzinnige en immorele teksten.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ik bedoel ermee dat eigenlijk de filosofie eigenlijk een schandelijke eigen traditie heeft. Dat je heel veel filosofen ofwel immoreel zijn, zoals ik net zei over Plato, Hegel, Marx. En er zijn nog veel meer.
Ik wil zeggen, want dat zijn er maar drie, maar dat zijn er veel meer.
En dat mensen bewust weer tot religie gekozen hebben. Neem Kierkegaard die bewust kiest. Nou, er is geen God is irrationeel. Dat spring ik maar in het donker. Vertrouw ik dat toe? Dat is een totale irrationele houding. Dat vind ik een waanzinnige houding. Of neem Heidegger die de filosoof van Hitler wilde zijn. Die nazi was. Die ondergrondelijke teksten schreef. Maar die toch enorm populair is. Neem Michel Foucault, die meent dat rationaliteit ook maar een machtsmiddel is van de onderdrukkers, met name de witte mannen, om de rest eronder te houden. Dat zijn heel gevaarlijke, waanzinnige ideeën. En daar staat de filosofie bol van.
Mm-hmm.
Echt bol van. Dus daarom zou je ook beter. Daarom twijfel ik ook of ik vind dat filosofie in het onderwijs zou moeten. En ik denk, dat ligt eraan wat je ermee bedoelt.
Mm-hmm.
Want volgens mij hoef je niet Heidegger te doseren of Foucault te doseren. Ja, natuurlijk, het is wel leuk als je weet wie het zijn, maar je moet er niet. Het zijn dwaalwegen van mm-hmm. het denken.
Yeah.
En filosofie is één grote geschiedenis van de dwaalweeg. Terwijl als je bijvoorbeeld mensen leert critical thinking, gewoon al die denkgereedschappen, daar schiet je veel meer mee op. Ja. Of je leert ze over Peter Singer. Hè, en je zorgt dat ze ook. Kijk, je moet leren dat de kinderen leren dat 2 plus 2 is 4. Dat ze dat zelf kunnen bedenken.
Ja.
En niet 2 plus 2 is 5. Je moet ook leren. Daarom vind ik dat als je mensen leert critical thinking leert in plaats van filosofie, dat ze ook automatisch uitkomen bij atheïsme. Want dat is een logische uitkomst. Dan kan je zelf toe kunnen komen. En ook bij veganisme en bij feminisme. Dus dat is geen indoctrinatie. Dat is als je mensen leert nadenken, dan kom je daar automatisch uit.
Je moet ze denkgereedschappen aanbieden.
Ja, denkgereedschappen.
En wat zijn dat?
Denkgereedschappen, dat zijn kennis. Überhaupt dus kennis te hebben van de feilbaarheid van je eigen denken. Weten dat je in je eentje eigenlijk bijna niet tot betrouwbare kennis kunt komen. Mm-hmm. Maar hoe dan wel? Hè? En dat je dus ook weet dat je dus kan herkennen dat mensen drogredenen gebruiken. Dus drogredenen zijn foutieve redeneringen. Dat je daar een aantal van kent. Dat je je eigen vooroordelen ziet. Dat je illusies ziet in je denken. En noem maar op.
Oké, maar die eerste die je net noemt. Dat je het niet in je eentje kan.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, in je eentje. Kennis. Nou, neem bijvoorbeeld kennis over hoe het planetaire stelsel in elkaar zit. Nou, als je dat niet weet, dan is de kans dat je daar zelf achterkomt zeer klein.
Ja.
Maar cumulatief. Dus,
als je gaat lezen bijvoorbeeld.
Je gaat lezen, maar dat lezen gaat dan uiteindelijk weer terug. Iemand kan je dan door een telescoop laten kijken en dan kan je dat zelf verifiëren. Ja. Maar überhaupt zelf, alleen maar uit jezelf. Zelfs als je jou een telescoop zou geven en verder niks zou vertellen. Jij zou het misschien wel kunnen, maar de meeste mensen zou het niet lukken om daar een heliocentrisch wereldbeeld uit te destilleren.
Exact. En wat ik ook zou willen toevoegen, want het is dus enerzijds inderdaad, je kan niet in eentje, want jij zei volgens mij dat in de eerste podcast over filosoferen van je moet leunen op de schouders van
reuzen.
De reuzen voor je. Dus enerzijds dat, maar anderzijds denk ik ook dat je heel veel leert. Dat geldt voor mij. Ik leer ook heel veel van de gesprekken die ik met mensen heb over filosofische onderwerpen.
Ja, maar
bijvoorbeeld met jou. Bijvoorbeeld. Als wij spreken, dan soms kun je een idee dat je hebt, kun je toetsen bij iemand. En iemand geeft daar dan feedback op of die bekritiseert dat. Of die zegt, dat is interessant, maar misschien moet je ook nog hieraan denken.
Maar dat is ook grappig dat je zegt, dus de dialoog is een heel belangrijke inderdaad een vaardigheid. Maar zelfs dat kan je trainen ook hoe dat moet. Dat je überhaupt luistert naar elkaar. Je hebt de LSD-methode, luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat je echt goed luistert naar wat die ander zegt. In plaats van dat je eigenlijk alweer, zodra ik praat, jou weer denkt van, oh, ik ga zo dit zeggen. Mm-hmm. Doe je niet, maar dat zou je. Ik bedoel, dat is ook precies. Een vaardigheid. En dat soort vaardigheden, daar kan je beter in worden. Ja. En dan kan je zeggen, wat zijn dan kritische vragen? En daar kan je jezelf in trainen. En dat, en dat is best... Volgens mij zijn die vaardigheden beter aan te leren dan dat je iemand leert wat Kant heeft gezegd en wat Hegel heeft gezegd en wat Schopenhauer heeft gezegd.
Dat denk ik ook. Maar die denkgereedschappen die zijn dus inderdaad die zijn veel belangrijker dan dat je de filosofologie.
Ja, dan de filosofologie. Ja, dus, ja. Ik zou... Kijk, voor je culturele kennis zou ik zeggen... Het zou mooi zijn als iedereen Socrates kent en iedereen...
Iets weet van Spinoza.
Ja, precies. Ja. In Nederland Spinoza en Erasmus.
Ja.
Dat is zeer belangrijk. Maar nog belangrijker is dat denkgereedschap inderdaad, zeg maar. Dus,
ja.
Ik heb het idee dat als ik nu zo naar het filosofieonderwijs op middelbare scholen kijk, we vinden het dus al een meerwaarde dat het wordt gegeven. Maar heel vaak gaat het dus over die postmoderne school.
Ja.
En dan leer je eigenlijk mensen dus onterecht sceptisch zijn over wetenschap. Onterecht sceptisch zijn over individualisme of liberalisme en democratie. Daar schiet je volgens mij niks mee op.
Ja. Kun je nog andere voorbeelden van die denkgereedschappen noemen?
Ja, dus ook dus hoe je dat je ook kennis hebt van die voordelen van bijvoorbeeld groepsdruk, dat je psychologie en sociologische kennis hebt, dat je altijd weet van groepsdruk is iets heel normaal, komt veel voor, maar dat je ook weet dat je er zelf kwetsbaar aan bent en wat je dan kan doen om dat te voorkomen. En dan nog eens illusies. Je hebt bijvoorbeeld, dat is de Astley, volgens mij van Astley, een psychologisch rapport. Dat is heel leuk om te vertellen. Ik zal onderaan de link dan doorgeven naar het filmpje. Er zitten 5 mensen op een rijtje en dat is een psychologische test.
Mm-hmm.
En de vijfde, maar eigenlijk persoon nummer 5 is een echte testpersoon, maar die denkt dat die andere 4 dat ook zijn.
Mm-hmm.
En dan de vraag is van, welke is hoger? Dan staat het zo voor je, welke is hoger? Nou, je ziet dat deze hoger is. Maar die eerste persoon zegt, nee hoor, het glas is hoog. En die vijfde persoon kijkt van, nee, dat is niet goed,
mm-hmm.
dat is fout. En dan persoon nummer 2, die zegt ook, nee, het glas is hoger. En persoon nummer 3 en 4. En dan nummer 5, die is helemaal flabbergasted. Die denkt van, en een groot deel van de mensen gaat dan mee en zegt, deze is hoger dan het glas. Terwijl het met je eigen ogen ziet. Dat is groepsdruk. Maar en als je het filmpje ziet, dan denk je allemaal, haha, dat zou ik niet doen. Maar als je dan beseft dat een groot deel van de mensen dat dus doen, dan denk je, misschien doe ik dat ook wel. En dat maak je dus, als die kwetsbaarheid van je eigen oordeelsvermogen, als je dat leert inzien, dat je dus ook terughoudend bent in een oordeel vellen. Bijvoorbeeld een van de dingen is een intuïtie. Intuïtie is dat je voelt dat iets waar is of iets moet.
Uh-huh.
Maar intuïties kunnen zich ook vergissen. Dus je kan niet afgaan van het voelt waar, het voelt echt goed. Ik wil niet zeggen dat het ook zo is.
Maar groepsdruk is natuurlijk echt een groot ding, wat ook een soort van morele standpunten raakt.
Ja.
Volgens mij las ik dat ook ooit in een boek van jou, De Vrolijke Veganist. Dat toen je net veganist werd, hoe vervelend het sociale component is dat je gaat eten met mensen, dat jij anders bent als enige. En dat jij, volgens mij schreef je iets, dat was denk ik, ik denk dat het in dat boek is, dat er een bordje speciaal of zo op tafel stond.
Ja, precies, ja.
En een ander voorbeeld waar ik aan moet denken is, ik heb best wel veel Joodse vrienden in Israël. En ik was op reis in Israël en op een gegeven moment ging ik met een groep een synagoge in.
Ja.
En daar kregen we een lezing over iets heel anders, dat had niks met religie te maken. Dat is niet waar. Het ging wel over religie, maar het was niet een. Het was gewoon meer uitleg over een aspect van het Jodendom. En dus die hele bijeenkomst was niet religieus. Maar we gingen de synagoge in en iedereen kreeg daar keppeltjes uitgedeeld.
Ja.
En al die andere Nederlanders zetten die keppeltjes op hun hoofd. En ik had hem wel aangepakt. Ik keek naar dat ding en ik denk, ik wil hem helemaal niet op mijn hoofd zetten. Want ik heb daar niks mee. Sterker nog, ik geloof niet in God. En ik denk ook dat dit een symbool is van iets waar ik helemaal niet voor sta. Of dat nou een kruisje is of een keppeltje of een hoofddoek of wat dan ook. Dus ik heb dat ding niet opgezet als enige in die groep. En je voelt de ogen branden. Ja. En je ziet mensen kijken. En achteraf kwamen er ook mensen naar me toe en die vroegen dat. Van joh, wat was de reden dat je dat keppeltje niet opzette? En toen ik het uitlegde, en ook mijn reden uitleggen waarom ik het niet doe. Ik zei ook van, kijk, als, want ik wist niet, het, ik dacht, ja, volgens mij is het geen probleem hier. Voor mij als niet-Jood. Maar als het dat wel is, heb ik ook geen moeite om even 10 minuten, een kwartier, dan wacht ik wel even buiten, hoor. Ja. Ook geen probleem.
Ja.
Maar en toen ik het uitlegde, toen zeiden een paar mensen ook, ja, ik voel eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk om dat op te zetten, maar ik heb het toch maar gedaan. En dat is die groepsdruk.
Ja.
En die zie je dus inderdaad als je, zoals hè, wat je in dat boek schrijft, dat je een afwijkend eetpatroon hebt. Omdat jij anders kijkt naar niet-menselijke dieren. Maar ook dus als het gaat om atheïsme. En dat zal heel veel onderwerpen van de morele filosofie raken. Groepsdruk is denk ik een groot ding. Want hè, als jij gaat afwijken, ja, ga je dan toch volhouden.
Ja, om bij het jodendom te blijven. Waarom besnijden Joden hun zoons groepsdruk? Omdat dat iedereen dat doet en anders ben je geen echte Jood. En dus dat is alleen maar groepsdruk.
Ja, want ik zei, toevallig hadden we het voor deze podcast, hadden we het hier op de gang, hadden we het erover. Dat de meeste mensen die ik ken in Israël zijn wat ik noem seculiere Joden, hele progressieve mensen. Maar die besnijden dus inderdaad wel hun kinderen. En niet omdat ze nou per se, denk ik, heel erg geloven in alles wat in de Heilige Schriften staat. Maar het is cultuur, het is traditie, het hoort erbij. En als je het niet doet, dan ja, kijk maar misschien vreemd naar je.
Ja. Maar dus je zou zeggen dat als ze in Israël, of aan Joden, mm-hmm. maar ook aan moslims, dus meer filosofie zouden onderwijzen, zouden ze dat niet doen?
Dan zouden ze niet die kinderen besnijden.
Nee.
Ja. En in sommige islamitische landen is het nog erger, als ik het even mag vergelijken, met vrouwen.
Ja, zeker. Dus ja. Ik zou zeggen...
Meisjes.
Dat filosofie, en misschien dus ook het onderwijzen van filosofie in de zin van critical thinking, dat enorm belangrijk is op scholen. En ook dus juist in islamitische of in christelijke of in heel religieuze landen, dat je dat moet onderwijzen.
Mm-hmm.
Want dan kan je een morele vooruitgang boeken.
Ja. Ja, daarom is het misschien ook wel juist goed als het een beetje gaat schuren. Het mag ook wel een beetje schuren. Ja, kijk, als het niet conflicteert of niet confronterend is, gaat het dan snel tot verandering leiden?
Nee. Maar kijk, filosofie zelf is niet uit op conflict, maar het leidt er soms toe. Kijk, en vrijdenkers, om nog even te zeggen, die gaan het niet uit de weg, zeg maar. Die gaan het, dus dat koppelt het aan elkaar. Maar de meeste mensen, over weer die groepsdruk, die willen graag niet hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. Die willen graag in de pas lopen met wat iedereen doet. En als je dus gaat filosoferen, heb je dus kans dat je uit de pas gaat lopen. En daarom zijn mensen daar helemaal niet zo enthousiast van.
Omdat je op een gegeven moment wel moet. Want zoals jij de eerste podcast over filosofie begon, filosoferen gaat over dat je... Nee, jij zei in het begin van die eerste podcast, als filosoof, op een gegeven moment word je allergisch voor inconsistenties.
Ja, maar dat schijnt dus maar voor een vrij kleine groep
deel te zijn. Ja, want daar ben ik door jou achtergekomen. We hebben nog maar een handjevol filosofen over in Nederland.
Ja, helaas.
Tot slot.
Maar tot nu toe. Want
na deze podcast altijd, gaat dat allemaal veranderen.
Kijk, dat is wel grappig. Dat noem je dan de eerste wet van de filosofie. Dat als jij rationeel tot de conclusie komt, kan je niet zeggen van ja, ik accepteer de conclusie, maar ik doe er niks mee. Je moet er wat mee doen. En de meeste mensen, ja, die doen dat dus niet in de filosofie. En ik zou dus zeggen, ja, dat ligt ook aan hoe filosofie wordt onderwezen. Het wordt vrijblijvend. Het wordt zeggen, de meeste mensen hebben een 9-to-5 mentaliteit. Van ik ben oké, ik ga overdag even filosofisch spelen.
Ja.
Ik ga even wat boeken lezen en ik ga wat schrijven. Maar het heeft totaal
beetje
niks
hip
met mijn eigen leven te maken.
Beetje hip op Instagram.
Ja, maar terwijl filosofen gaat filosoferen, zoals ik het zie, gaat ten diepte over hoe leef ik een goed leven.
Ja.
En dat kan dus best consequenties hebben. Ik ben niet meer de persoon die ik was. Mijn winkelwagen is zo veranderd door de jaren heen. Ja, er zit wel wat, maar is enorm veranderd met sinds ik filosofie ben gestudeerd. En het zal waarschijnlijk nog verder veranderen.
Laten we hopen dat jij over 50 jaar in de geschiedenisboeken staat als de ware profeet van de ware filosofie.
Nou,
dan weten we dat er iets is veranderd.
Ik ga toch weer bij profeet ga ik toch weer bezwaar aan tekenen.
Kerkvader.
Ook, maak het niet beter.
Tot slot. Heb jij nog een afsluitende filosofische les voor de kijker of luisteraar?
Ja, kijk, maar je kan zeggen, wat leidt het nou toe? Kijk, ik hoop dat mensen daar zelf toe komen, maar soms duurt dat even. Kijk, dat het zou mooi zijn als we zouden streven naar een wereld met minder leed en meer geluk. Mm-hmm. En dat je dan kijkt van wat kan ik nou doen op kleine schaal om de wereld een klein beetje beter te maken. Ook voor mezelf en voor de anderen om me heen.
Met die woorden wil ik afsluiten. Ga ik jou bedanken, Floris, voor je tijd en je betogen, je antwoorden, je gesprek met mij. U als kijker en als luisteraar, dank voor het luisteren en het kijken. Klik op like en abonneer en we zien u heel snel weer terug.